onze hulp en onze enige verwachting staan. De naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 86. Psalm 86. En daarvan de verzen 5, 6 en 9. Psalm 86, de verzen 5, 6 en 9. voor deze morgen kunt u vinden in het boek der psalmen, Gods heilige en vuilbaar woord, het boek der psalmen. En daarvan psalm 86, de vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit psalm 86. En een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en noodruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O God, mijn God, verlost uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uw knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gane vergevende, en van grote goede tierenheid alle die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk. Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven, en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goede tierenheid is groot over mij. Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoogvaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel, en zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Bent u tot mij en zijt mij genadig, geef uw knecht uw sterkte, en verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als zij, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt groot en zeer te prijzen. Gij doet 1000 wonderen, want gij zijt God, ja, gij alleen. En gij zijt de ziel die tot u zucht, in dood en nood in de ruimte. Hoe, Heere, dat doet ge nog, omdat gij God zijt, die zegt wat hij doet. Dat gij uw koninkrijk op deze dag kwam uit te breiden, lieve Heere. En mocht Gij daartoe uw woord zegenen, het gepredikte woord. En als we eraan voorbij gaan, o Heere, wat zal dat toch ontzaglijk eeuwig tegenvallen. Maar als we acht geven op uw woord en doe ons daardoor wederbarende genade acht opslaan op uw woord. Want is alles in uw woord geopenbaard. En daardoor spreekt gij uw volk zalig. En in dat woord en door uw woord komt gij ze in diezelfde genade te bevestigen. O Heere, dat het ook deze dag mag geschieden. Ga de rijen nog door en raad nog zielen aan tot eeuwig leven. En doe ons inleven, lieve Heere, in welke val we gevallen zijn. En waaruit we gestapt zijn uit uw woord, want we zijn uit uw woord gestapt. En van nature slaan we er geen acht op. Slaan we alleen maar acht op onze eigen gedachten. En op onze waarnemingen die verzondigd zijn. De zintuigen zijn verzondigd. Het geweten is verzondigd. Het is alles bedekt onder de zonde. De gehele wereld voor u verdoemelijk. Maar juist uit die wereld, Heere, belieft gij uw kerk te bouwen. Omdat gij ze van eeuwigheid gekend en geliefd en gemind hebt. Mocht gij daartoe uw woord nog met kracht vergezellen, met uw geest vergezellen. Opdat het ingang mag vinden in onze harten. En opdat we wijduit gelegerd zouden mogen worden. In die fontein van eeuwig heil. O Heere, gij hebt de fontein geopend tegen de zonde. Tegen de zonde van Jacob. Tegen de zonde van Israël. Maar wie zich niet tot die fontein begeeft, die moet het eeuwig met die rijke man in de eeuwige pijn bewenen. Dat hij geen acht geslagen heeft op dat lieflijk evangelie. Heren, van nature zullen we er geen acht op slaan. Want we zijn dood voor de dood en blind voor het leven. Maar gij zou het deze morgen kunnen veranderen. Want gij hebt me te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Ook om uw volk weer te doen herleven. Ach lieve Heere. Dat we het niet alleen zouden verwachten. Van een bepaald uur. Want Heere, gij zijt altijd aanwezig. Gij zijt overal om tegenwoordig. Gij zijt die overal om tegenwoordige God. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En wij hebben geen verstand nog verzinning. O Heere, wie gij zijt en hoe groot gij zijt onbegrijpelijk groot. Onomvattelijk, zonder limiet. Er zijn geen grenzen aan uw macht. Maar mochten we u kennen in het aangezicht van uw lieve Zoon. Die gij naar deze wereld gezonden hebt. Om verloren zondaren zalig te maken. O Heere, mocht dat ook deze morgen geschieden. Deze dag naar uw naam genoemd. Dat we hier zoals we bij elkander zitten. Verenigd mochten zijn in die vreze des Heeren. Gij zou het kunnen geven dat jong en oud acht op geslaan. Gelijk Lydia acht sloeg op de woorden die Paulus sprak. Omdat gij haar hart geopend had. Heren, als we hier zitten met een gesloten hart, dan moeten we wel in de hel verkeren. Want een gesloten hart is de hel van binnen. En als we die ontdekking missen, geef ons die ontdekking, Heren. Want gij voert uw volk op uit de onderste kuil. Er is geen diepere kuil dan waarin wij van nature verkeren. Een kuil vol van ongerechtigheid, doodslucht en wat iets meer zij. Maar lieve Heren, wij zijn niet te diep gevallen dat gij ons niet zoudt kunnen redden. Want uw genade is alles overwinnend. Sterker dan de zonde, sterker dan de grootste zonde, sterker dan de grootste zondaar. Gij zou deze morgen de grootste zondaar nog kunnen bekeren. En Heere, mochten we het allen worden, omdat we het zijn, maar niet erkennen van nature. En ook na ontvangen genade, o Heere, zijn we zo afwijkend en zo afdwalend. Want we hebben maar één weg, dat is van u af. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Heere, verheerlijk uw naam op alle plaatsen uw heerschappij. Dat ook de heidenen mochten toevloeien, dat de eilanden u mochten verwachten. Heere, want gij gaat uw koninkrijk openbaren. En uw koninkrijk is reeds gekomen, want gij zegt het koninkrijk is binnen in uw lieden. O Heere, mocht gij daar intrek nemen, mocht gij daar heersen als koning. Mocht gij ons regeren door uw woord en geest. En mocht gij ons regeren door uw genade. O Heere, doe ons van u niet afwijken. Maar we doen niet anders. Maar mocht gij uw getrouwheid, ja mocht uw getrouwheid ons doen bewenen. De breuken die wij geslagen hebben. Opdat we zouden wederkeren tot u. Getrokken door uw goede tierenheid. Getrokken door uw eeuwig licht. Lieve Heere, wees ons nabij naar ziel en lichaam beide. Alles wat we doormaken moet tot bekering leiden. Anders leidt het tot de rampzaligheid. Zegen uw eeuwig blijvend getuigenis. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk hen die in eenzaamheid verkeren, mocht dat leiden tot bekering. Het is alles aangewend, gij wendt alles aan. Banden en engte, benauwdheid en droefenis. Omdat de mens naar God zou vragen. Want omdat gij naar de mens vraagt, Adam, waar zijt gij? O lieve Heere, dat het ook onder ons gekend mag worden. En dat het bevestigd mag worden dat wij u toebehoren door die wederbarende genade in Christus. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Geliefde, vorige zondag zijn we tot het zesde vers gekomen van Psalm 66. Waarin de psalmdichter melding maakt van de doortocht van Israël door de Rode Zee. En dat de Heere hen daar droogvoets daardoor geleid had. Hij heeft de zee veranderd in het droge. Ze zijn te voet doorgegaan door de rivier. De psalmist noemt de Rode Zee hier een rivier. Want het is voor de Heere maar een handbreed. En daar hebben wij ons in hem verblijd toen ze aan de overkant gekomen waren. Toen zongen ze het lied van Mozes. Straks zullen ze het lied zingen van Mozes en het Lam. En geliefde, waardoor Gods volk geleid wordt, daar vindt Farao met de zijnen de dood. De weg die de Heere met zijn volk houdt is voor een onbekeerd mens onbegaanbaar. Te smal, de smalle weg is te smal, want de smalle weg is zo smal als een scheermes. En op een scheermes kun je niet lopen. En die weg moet Gods volk gaan. Zo smal als een scheermes. En dat kan alleen in Christus, geliefde, want hij baant door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Dat doet God in Christus. En als we Christus niet voor ons hebben, Christus niet onder ons hebben, dan kunnen we die weg niet gaan. Dat is onbegaanbaar. Er is Farao met de zijnen is daar achter gekomen. Hij dacht, dat kan ik ook, wat dat volk doet, dat kan ik ook. En hij ging met zijn paarden, met zijn wagen en met zijn ruiteren, ging hij die weg in, die God gebaand had door die zee van onmogelijkheid. En daar twee wallen van water een pad had gebaand door de diepte der zee. Maar de farao die kwam in die diepte der zee, want toen sloot God die golven boven hem. En hij is er met zijn ganse leger in omgekomen. Ja, Gods weg voor, Gods, voor zijn volk is een graf voor zijn vijanden. Zij het onthouden. Farao vond de dood in de Rode Zee, terwijl de Rode Zee voor de kinderen Israëls een doorgang tot redding was. Dat was een verbondsweg. Ze zijn allen in Mozes gedoopt. Dat is in de Rode Zee. Dat is daar gebeurd. En niet verdronken. En niet verdronken. Waarom niet? Waarom niet? Omdat God hun voorging. Met die wolkolom en die vuurkolom. Ja. Omdat God daar de bewerker van was. Ja. En geliefde, dat geldt dus ook op geestelijk gebied. Ja, daarin komt het openbaar dat genade niet overdraagbaar was. Is. De weg die God voor zijn volk baande, was niet voor farao bestemd.
Nee.
En dat is geestelijk net zo. Genade is particulier, dat is niet collectief. Hoewel het genadeleven geen privégeloof inhoudt, geliefde, geen privéleven, wordt het wel particulier toegepast. Versta je dat nou? Nou, hier getuigt de psalmist niet alleen van Gods daden, maar ook hoe het in zijn werking gaat. Namelijk, hij heeft de zee veranderd in het droog. Dus er gebeurt wat in een mensenleven. Als we het geestelijk overzetten, dan gaat God de zee veranderen in het droog. Want hij maakt een vlakveld. Hij heeft de zee veranderd in het droge en ze zijn te voet doorgegaan door de rivier. En daar hebben wij ons in hem verblijd. Psalmist zegt niet, daar hebben zij zich in hem verblijd. Nee, wij hebben ons in hem verblijd. Psalmist was erbij. Misschien niet letterlijk, misschien niet lichamelijk, maar wel geestelijk. Al Gods volk weet daarvan. He, dat de Heere hen leidt door die zee van onmogelijkheid. Als ze staan voor het recht Gods, geen uitweg hebben. Links en rechts bergen van onmogelijkheid. En achter zich de bloedwreker. En de weg tot de vrijstad geblokkeerd. Door die zee van onmogelijkheid. Dat is geest, dat is bekering. Dat. Dan kom je voor de onmogelijkheid, kom je aan het eind van je wegen. Geen escape. Hoe moet het dan? Nou, voor Gods volk gold dat letterlijk, geliefde, maar ook in geestelijke zin gaat het zo in zijn werk. In het kader van de wetsdood verandert de Heere de zee van de mogelijkheden in het droge. En als de ziel aan het einde van de wet komt in het verlies van de oude mens, gaat de ziel te voet door het droge, omdat hij een nieuw schepsel in Christus geworden is. En dan zie je, kijk, als de Heere dat wonder nou doet in je leven, geliefde, dan is het geen misschientje. Die Israëlieten die hebben aan de overkant niet gezegd van nou, is het nou wel waar geweest dat we door die zee geleid zijn? Of is het hallucinatie, is het inbeelding? Hebben ze dat gezegd? Nee, toen ze aan de overkant gekomen waren, toen begon Miriam, die gaf de toon aan. Toen begonnen ze een lied te zingen, omdat ze in God verblijd waren. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Dat is geestelijk, omdat de ziel gered is van het verderf en de tranen gedroogd. Ja, ik hoor veel predikanten over de kennis van Christus preken, en dat die kennis noodzakelijk is, maar ik hoorde maar weinigen preken hoe het gaat. Hoe de ziel met Christus verenigd wordt. Alle rechtzinnige kerken die zeggen dat nog wel. Het is noodzakelijk om Christus te kennen. Maar hoe kom je er nou aan? Hoe kom je nou aan? Hoe leer je hem nou kennen? Door welke weg gaat het? heeft Mozes de kinderen Israëls gezegd dat het noodzakelijk voor hen was om aan de overkant te komen van de Rode Zee en verder niks? Heeft hij dat gezegd? Van, nou ja, jullie moeten dat zelf nog zo'n beetje uitzoeken. Want het is allemaal een persoonlijke zaak. Nee, hij beval hun in zere naam dat zij zouden voortrekken. Zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Die boodschap, dat bevel, dat moet ook in de prediking doorklinken, geliefde. Nee, want dat heeft ook betrekking, dat heeft alles betrekking op het geestelijke leven. Zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken. En hier verhaalt de psalmist van de psalm, van onze overdenking van psalm 66... hoe dat gegaan is. Hij vertelt hoe het gaat. Als Paulus rept over de rechtvaardiging door het geloof, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus in Romeinen 5. Dan gaat hij ook vertellen hoe die eraan gekomen is. Die Heere Jezus, door welke wij, zegt hij, de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. Door het geloof. En gaat hij vertellen hoe hij eraan gekomen is. Dan gaat Paulus vertellen hoe hij als een goddeloze met God gerechtvaardigd is geworden. Hoe de wet is ingekomen. Hoe hij aan het einde van de wet gekomen is. Want toen het gebod kwam, zegt hij, zijn de zonden weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Dan gaat hij verklaren in welke weg dat gaat. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden zou leven. Een geliefde, dat moet verkondigd worden. Het moet verkondigd worden, omdat Gods woord dat ons openbaart, omdat Gods woord ons dat gebiedt, de volle raad Gods te verkondigen. Dus niet alleen dat je Christus moet kennen, dat is waar, maar ook hoe dat gaat. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Hoe werkt de Heer dat? Wat gebeurt er dan met de mens? Wat ga je dan ondervinden? U zegt, ja, de een beleeft het zus en de ander zo. Dat is niet waar, dat leert Gods woord niet. Dat is een sprookje van de duivel. Het is enerlei weg en enerlei gang. Hebben er Israëlieten gezegd van, ja, nou ja, er is een deel. Hè, maar de meesten die beleven dat zo niet. Er is een deel wel door die Rode Zee gegaan. Maar de anderen zijn over een brugje gekocht. Staat dat er? Er zijn er ook naar de overkant gezwommen. Staat dat er? Nee. Ze zijn alle daar droogvoets daar doorgegaan. Enerlei weg. Enerlei gang. Nou is het wel zo. Er hebben sommigen meer naar de golven gekeken. Naar die wallen van golven. Dan naar de overkant. Dat zal wel. Dat geloof ik ook wel. Er hebben er een deel naar de overkant gekeken. Er hebben er een deel naar beneden gekeken. Er hebben er een deel omhoog gekeken. Er hebben er een deel zijwaarts gekeken. Maar ze zijn alle daar droogvoets doorgegaan. Dus laat je niks wijsmaken van allerlei weegjes. Nee. Dat leert Gods woord niet. Er is maar één weg. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan kan er voor de enge poort kunnen er allerlei slingeringen zijn. Dat zal waar zijn. Maar dat is niet de wedergeboorte. We hebben het hier over de wedergeboorte. Dat volk kwam als wedergeboren aan de overkant. He? Figuurlijk verstaan. Enerlei weg, enerlei gang. Een geliefde, als de ziel die God in het gericht betrekt ter hoge vierschaar daagt, dan komt hij voor een zee van mogelijkheden. Geen uitweg meer mogelijk. Als het nog mogelijk is, als zalig worden nog mogelijk is, geliefde, dan is het geen wonder, hè? Dan is het geen wonder. We hebben het opgezongen, hè? Hij doet wonderen, hij alleen. Ja. En als dat wonder in je leven plaatsvindt, geliefde, dan ga je ervan zingen. Hè? Staat hier. En wij hebben ons in hem verblijd. Toen hebben ze gezongen het lied van Mozes. Ja. Dus als God een ziel in het gericht betrekt, want er moet in ons leven, moet er een gericht gespannen worden. Wij zijn uit het woord gestapt. We hebben een hemelhoge schuld op ons geladen. We zijn We hebben de wet Gods overtreden en een overtreder moet voor de rechtbank. We vinden dat in het natuurlijke heel logisch. En in het geestelijke zeggen we, ja, maar zo diep hoeft het niet. Dat hoeft toch niet? Oh nee. Oh nee. Nou, de Heere betrekt de zijne in het gericht. En als je tot de zijne wil behoren, dan ga je door het rechthuis van Pilatus naar Golgotha. Er is geen andere weg, hoor. En dat is toch zo'n lieve weg. Als je nou in het rechthuis van Pilatus staat als een doodschuldige zondaar, dan wordt Christus aan je ziel geopenbaard. Ik voor u, ik voor u. Mijn geliefden, als het zo niet gaat, dan reken je mis. En dan kom je voor eeuwig bedrogen uit. Dus het is tot uw nut. En het woord, zoek het in het woord des Heren. En dan ga je leren, dan ga je, als de Heren je het woord doet lezen bij hem vandaan, of het woord doet horen bij hem vandaan, want het geloof is door de prediking van het gepredikte woord. Hè. Dan worden alle wegen afgesneden, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Hè. Dus er moet een rechtspraak, hè, een vierschaar gespannen worden. Kijk, velen haken op dit punt af en worden net als Barabbas buiten het recht om zalig gesproken. Weet je het zo? Het volk zeide, laat ons Barabbas los. Die hoefde niet berecht te worden. Is voor eeuwig verloren gegaan. Die moordenaar in het kruis was beter af. Die werd berecht. En in dat vonnis, geliefde, werd die vrijgesproken. Gods volk wordt in het oordeel vrijgesproken. Het oordeel omhelst. Wij dan rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Die man die wilde van zijn kruis niet meer af, die wilde van zijn straf niet meer af. En toen hij zijn vonnis omhelsde, heeft Christus zich aan zijn ziel geopenbaard. Ja. Toen werd Jesaja 53 voor die man, werd zijn eeuwig. Werd zijn uitkomst, hè, dat, toen ging hij door de Rode Zee, droogvoets daardoor. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar geliefde, buiten de verheerlijking van het recht Gods is er geen zaligheid mogelijk. Is niet mogelijk. Als God niet aan zijn eer komt, komt de ziel niet aan de zaligheid. Dat hoort altijd bij elkaar. Als Gods ware kinderen, ja, dan zal ik iets wat vertellen. Al Gods ware kinderen kunnen vertellen hoe God in hun leven aan zijn eer gekomen is. Want daar gaat het om. Hè. Het gaat niet om zalig worden, het gaat niet om bekeerd worden. Het gaat er maar om of God aan zijn eer komt. Of God verheerlijkt wordt. In de openbaring van Jezus Christus aan hun zielen. En als de wet inkomt, als het gebod inkomt, geliefde, als een schuldeiser, dan moet het betaald worden. Daar is geen ontkomen aan. De wet die kijkt niet door zijn vijf vingers. Ten dagen schiet daarvan eet, zult ge de dood sterven. En als de wet overtreden is, dan moet die schuld betaald worden. Het zij door onszelf of door een ander. Dan moet het persoonlijk betaald worden. Die schuld die wij bij de wet gemaakt hebben, bij God gemaakt hebben, die is niet af te kopen met een historisch geloof. De wet laat zich niet bedriegen. Ik snap wel eens niet hoe mensen, wat mensen ervan maken, want God laat zich niet bedriegen. Je kan God niet om de tuin leiden. Dan denk je met je eigen gemaakte bekeringen, met je inbeeldingen. En de Heere maakt zijn volk zo heerlijk en eerlijk zalig. Waarom is de mens daar nou zo'n vijand van? Hij wil die gestalte in die oude mens niet verlaten. Want dat kost hem de dood. Dat weet elk mens. Hè? Dat weet elk mens. Elk mens heeft een ingeschapen godskennis. En die weet dat God een rechtvaardig God is. Hè? Dat hij niet gaat door kromme wegen. Ja. Dus geliefde, er moet betaald worden. Die schuld die wij bij de wet gemaakt hebben, bij God gemaakt hebben, die is niet af te kopen met een historisch geloof door te zeggen dat Christus de schuld van zijn volk heeft opgenomen en overgenomen. Dat is waar. Maar daarmee delen wij nog niet persoonlijk in de verzoening die Christus heeft aangebracht. De verdiensten en de gehoorzaamheid van Christus, die moeten dus persoonlijk op onze rekening worden gezet. En daar weet al Gods volk van, de kleine en de grote. Ik preek hier geen misschientjes, want God doet geen misschientjes. Dat is waarachtig en zeker. Dan gaat het door de hel heen van onmogelijkheden, door de stormen en de baren. God doet geen misschientjes. En velen zeggen dat je door het geloof deel krijgt aan de verzoening. En hoewel dat op zich waar is, stranden hier vele zielen op de klippen van een schijngeloof. Kijk, een schijngelovige heeft geen kennis aan de persoonlijke vrijspraak die Gods ware volk uit Gods eigen mond verneemt. Het geloof is niet eerst. Nee. En als het geloof eerst is in je leven, heb je schijngeloof. God is eerst. De vrijspraak is eerst. Ofwel, de schenking van de gerechtigheid van Christus is eerst. Want hij, zijn naam is eerst. Zijn naam is Amen. Dit zegt de Amen. Ik ben de eerste en de laatste. En geliefde, als je dat, dan doe je dat tot je eeuwige verdoemenis als je die naam gaat veranderen. Als je zegt van nee, niet hij is eerst, het geloof is eerst. Oh ja. Nou, zo gaan er hele massa beleiders naar de verlorenheid, omdat ze het geloof hebben ingewisseld voor de eerste. Voor hem die zich noemt de eerste en de laatste, de alfa en de omega, begin en het einde. Hele kerkvergaderingen gaan ter helle, omdat ze deze orde verbasterd hebben. God in Christus is eerst. Ja. En als hij de gerechtigheid komt toe te passen, dan geeft hij het geloof erbij, want God doet geen halve. Dan wordt die gerechtigheid van Christus door het geloof aangenomen. Maar de schenking is eerst. Eerst de schenking en dan de aanneming. Het wordt door velen omgedraaid of ze noemen geen eens de schenking meer. Dan zeggen ze, ja, je moet het aannemen. Wat? Wat moet je aannemen? Een voorwerpelijke Christus is niet aan te nemen. Je kan Christus niet van het Bijbelblad plukken. Die moet je geopenbaard worden. Kijk, daar was die meneer Onkunde in Bunyan's Christenreis ook zo'n verlopen vijand van. Hij zegt, jullie hebben het maar over geopenbaarde Christus. Hij zegt, ik heb het woord. Oh ja. Maar hij is met het woord verloren gegaan. Vat je dat? Gods volk in de eerste ontdekking, die proberen het met God op een akkoordje te gooien. Dat is Gods volk, Gods verzoende volk nog niet, maar Gods uitverkoren volk. En als ze aan het eind van de wegen gekomen zijn, geliefden, gaan ze God smeken om genade. Want dan zien ze wel, ja, in die weg van werken red ik het niet. Dan komen ze voor die zevende mogelijkheid. Ze hebben nog wel een padje gehad, hè, van Egypte. Door de woestijn tot die Rode Zee. Maar toen is het afgelopen. Daar alle hoop mijn gans ontviel. Daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Toen heb God uw pad gekend. Hè? Hij baande door de woeste baren. En brede stromen ons een pad. En dat is Christus. Christus die zegt, die getuigt van zichzelf. Ik ben de weg. De waarheid in het leven. Christus is de smalle weg. Is de enge poort. En daar moet je doorheen. We kunnen alleen door hem voor God verschijnen. Christus is de weg tot de Vader. En als hij door die enge poort, hij zegt, ik ben de deur. En wie door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. We moeten door hem tot God. Er is geen andere weg. Ja. En waarom wordt er van een poort gesproken? Er is niet ineens een smalle weg. Er is niet ineens een smalle weg. Hè? Je loopt wel eens in het veld en dan zie je ineens een pad. Nou, zo gaat het niet. Voor dat pad is een poort geplaatst. Een poort der gerechtigheid. Hè? Ja. En in die poort, geliefde, Daar wordt recht gesproken. Daar wordt de ziel vrijgesproken van schuld en straf. En alle die niet door die enge poort gaan, die over de muur klimmen, die zie je allemaal dan met zo'n pak op de rug, maar ze voelen er niks van. Maar Gods volk ziet dat. Daar zijn ze aan het herkennen, die over de muur geklommen, die lopen nog met dat pak, die zijn niet verzoend. En die houden het op die weg niet uit. Dan ga je echt struikelen, dan ga je vanaf vallen. Want dat pad is zo smal, heb ik al gezegd. Dan ga je vanaf vallen. Dan moet je door die enge poort, word je in die poort van dat pak der zonde verlost. En dan ga je op eigen benen verder. Nee, geliefde, want ze worden daar droogvoets daardoor gedragen. Ze worden daar droogvoets daardoor geleid. Ik zeg wel eens, dan loop je op de benen van de Heer Jezus naar huis. Ja. God schenkt de zaligheid en het geloof neemt aan wat God schenkt. Christus spreekt de ziel die in de klauwen van de duivel gebonden ligt. Hij bevrijdt die ziel uit de klauwen van de duivel. Spreekt hem vrij. En dan komt die ziel tot het geloof en in de vrijheid die er in Christus is. Nou, schijngeloof wil niet van de toepassing weten. Alleen maar van geloof. Hè? Maar dat is een doodgeloof. Het ware geloof, zegt Luther, is een onrustig ding. En de worsteling van Gods ware kinderen is juist gelegen in het feit dat ze delen in de zaligheid door persoonlijke toepassing. Want daar willen ze altijd een bevestiging van hebben. Omdat ze het niet vast kunnen houden. Dan willen ze altijd weer zien hoe het aan Gods kant ligt. Hoe God over hen denkt. Kijk, een schijngeloof denkt altijd, heb altijd zijn gedachte over God. Hè? Maar hoe denkt God over je? Weet je dat al? Heb God gedachten des vredes over je? Dat wil die ziel weten. Dat wil die bij vernieuwing weten. Heere, zeg het nog eens een keer. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben u heil alleen. Dan kunnen ze er weer 40 dagen tegen. Zo gaat het hoor, echt hoor, lieve kinderen. Echt, zo gaat het echt. Ik kon vannacht niet slapen. Ik kon niet preken. Ik zeg, Heer, ik kan nog geen woord voortbrengen. Ik ben zelf een dode hond. En hoe kan een dode hond nog enig geluid voortbrengen tot uw eer? Ga je weer kruipen, hè? Ga je weer kruipen, ga je God zoeken. Niet te vinden, nee. Hij vindt ons. Toen heeft hij mij weer gevonden, daar op dat plaatsje daar. Bij vernieuwing heeft hij tot mijn ziel gesproken. Anders kan ik niet leven. Kijk, Gods kinderen kunnen ook wel eens gekkenij doen, hoor. Hier staat er een. Ik ben maar een zot. En als velen denken, oh nou ja, dan valt het met mij nog wel mee. Dan maak je ook een vergissing, hoor. Want Gods kinderen op zijn slechtst is God altijd nog aangenamer als een huichelaar op zijn best. Zou je het onthouden? Zou je het onthouden? Gods kinderen op zijn slechtst is God altijd nog aangenamer als een huichelaar op zijn best. En daar komt Gods kind, nou, we hebben die psalm 86 opgelezen. Dat is een psalm van David. Daar zie je nou de strijders geloofs. Hè? Ontzaglijke strijders geloofs. Zou het waar zijn, zou God nog weten van mijn droevig lot? Daar gaan Gods kinderen menigmaal mee overboord. Als ze daar in duisternis zijn gezeten en geen licht hebben. Bij dagen en bij nachten. Maar geliefde, dat was weer zo'n tijd, het was weer een eeuwigheid geleden. Dat de Heer tot mijn ziel gesproken had. Ging ik voorwaarts, zo zag ik hem niet. Ging ik achterwaarts, zo merkte ik hem niet. Nee. En dat moet tot een climax komen, geliefde. Kun je altijd maar doorslapen. Hè? Kun je altijd je hoofd maar rustig neerleggen en dan zeg je, nou, morgen is er weer een morgen. Hè? Kon niet meer, kon niet meer. En dat is nou het leven der genade. Dan gaat die bruid uit het hooglied, gaat het bedje uit en die gaat de bruidegom zoeken. En ze zegt, ik kan hem niet vinden, ze worden de wachters geslagen. Door de dominees geslagen, krijgt ze pakslag. En dan openbaart zich in die stikdonkere, duistere nacht die bruidegom aan haar ziel. Zegt ze, ik heb hem weer gevonden die mijn ziel lief heeft. Dat is het leven der genade. Als je denkt dat het in een opgaande weg gaat van groeien en activiteiten, dan maak je wel een vergissing. Maak je wel een vergissing, hoor. Gods volk komt geregeld weer aan het einde van de weg. Ja. Aan het einde van hun bestaan. Omdat ze hun bestaan in Christus hebben. Want hij is het leven van hun leven. En dan gaat hij zich weer openbaren. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Geliefde, dat werd vannacht weer nieuwelingswaar. Nieuwelings aan mijn ziel bevestigd. Mijn genade is u genoeg. Anders kan ik niet leven. Dan is er geen toekomst. Wat heeft de wereld, wat heeft deze wereld je te bieden? Zeg het me. Het gaat snel naar een einde, geliefde. Zoek met God verzoend te worden. Zoek je ziel gered te krijgen. Ja. En de Heer is gaarne vergevende. Gaarne. Hij is veel gewilliger in Christus om onze zonden te vergeven dan dat wij het willen hebben. Zou je het onthouden? Maar je moet worden die je bent, een verloren zondaar, in de aanvaarding van je vonnis. Er is geen andere weg. Je hebt die moordenaar aan het kruis gezegd van, nou ja, ik ben wel een moordenaar, maar u kunt me toch makkelijk genadig zijn. Heeft hij dat zo gezegd? Nee, je hebt eerst een vonnis aanvaard. Wij dan waardig, wij ontvangen straf, hetgeen we verdiend hebben. De eeuwige straf. Want hij was een Jood en die wist goed wat de wet leerde. Een ziel die zondigt, die zal sterven. Eeuwig, de drievoudige dood. En dat kwam niet nou te aanvaarden. Niet op hoop, op genade. Want hij zegt niet, Heere, wil u me dan zalig maken als ik nou mijn zonde beleden heb? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, Heere, gedenk mijner als ik ook in de poorten van de hel verzinkt. Eén gedachte van u in de hel is me genoeg. En toen werd hij met Christus in het paradijs gezet. Ja, zo werkt God. Zo werkt God. Zo werkt Christus. Zo werkt de Heilige Geest. Ja. En geliefde, dat moet altijd weer bevestigd worden. Omdat Gods volk de toegerekende gerechtigheid van Christus niet vast kan houden. Daar is het geloof niet toereikend voor. Omdat ze geen volkomen geloof hebben. Zij willen dus steeds weer opnieuw weten of zij door God vastgehouden worden, in de genade gehouden worden. Maar kijk, daar heb nou een schijngelovige niks mee te doen. Die hebt wel conscientieknepen. Maar ja, kom je ook bedrogen mee uit. Die hebben het, die zijn het en die missen het nooit en die hoeven ook nooit bevestigd te worden. Want dat schuift een mens, hè? Dat schuift een schijn en hypocriet allemaal op de noemer van ongeloof. Dat is nog waar ook. Maar Gods volk zit wat te tobben met dat ongeloof. Dan ga ik niet pleiten voor ongelovigen, want dan ben je een verdoemelijke ongelovige. Hè? Een ongelovige in de inleving. En ongeloof, dat vindt geen enkele grond in Gods woord, ook niet voor de kerk. Want de Heer Jezus heeft niks anders dan het ongeloof bestraft. Maar Gods volk weet er niet van af te komen, tenzij God het van hun afneemt. Hè? In de openbaring van Christus. Ja. Een waar gelovige is niet tevreden voordat God in Christus tot de ziel gesproken heeft van vrede. Terwijl de schijngelovige die vrede zich inbeeldt, door eigenhandig, ja, die maken de toepassing zelf, eigenhandig de belofte Gods in Christus van het Bijbelblad te plukken. Hè? Dan zeggen ze, nou het staat toch in de Bijbel. En zichzelf zo toe te eindigen. Maar met zulke geloof, geliefde, kom je bedrogen uit. Gods woord is het waard om geloofd te worden. Absoluut. Maar smeek om een persoonlijke toepassing. Waar je kan zeggen, ik heb het nou zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me schenden. En van het ware geloof kan geen sprake zijn zonder de toepassing van de gerechtigheid van Christus. Want dan is Christus nooit de eerste geweest in je leven. Dan ben je het zelf. Nou, dat begrijp je wel. Dat komt niet goed. Dat komt niet goed. Het ware geloof heeft Christus als voorwerp. Niet als een lijdelijke Christus die voorwerpelijk in de Bijbel staat beschreven. Maar als een sprekende Christus als een levende Christus die de ziel vrij spreekt van schuld en straf. Christus is de eerste en de laatste, het begin en het einde, de alfa en de omega, ook in de zalen, ook in de toepassing van de zaligheid. Christus is dus ook het begin van het geestelijke leven dat door bijna alle kerken in onze dagen verloochend wordt. Christus is het geestelijke leven begint met de kennis van Christus. En als je het anders leert, dan ben je een verdoemde hypocriet. Ja. En wat eraan vooraf gaat dan? Ja, wat eraan vooraf gaat, daar gaat de wet aan vooraf. Daar gaat de wet aan vooraf. Daar gaat het stuk der ellende aan vooraf. Ja. Maar houd dat vast. Christus is het begin van het geestelijke leven. Hè, die ook als het begin van de wedergeboorte gekend wordt door het geloof. Hè. Als het ware geloof. Wordt met Christus verbonden. En geliefde, aan de toepassing van de zaligheid staat de mens. Ja, daar staat de mens nou geheel buiten. Daar kan hij niet bewerken nog tegenhouden. Daar houden mensen nou niet van. En mensen willen. Die pinksterlingen die door de wetsprediking van Petrus een zwaar door de ziel kregen, weet je wat die uitriepen? Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Zie je? Nog niet aan de wet gestorven. Mens wil altijd nog maar wat doen. Toen zegt Petrus, bekeert u! Klap! Daar lagen ze. Daar lag het al die, toen was heel dat veld met mensen bezaaid met geestelijke doden. Toen stierven op dat woord, op die prediking van Petrus, kregen al die mensen, die werden doorstoken in hun harten. En toen vielen al die oude mensen dood op de grond. Geestelijk. Dus dat moet gebeuren, hè? Anders kun je nooit met Christus uit het graf opstaan. Maar kan de mens er wat aan doen? Nee, niks. U zegt, dan is het toch mijn schuld niet dat ik verloren had. Ja, volledig je schuld dat je verloren had. Want God heeft je goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Die waren kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. Ja. U zegt, dus, het is vrije, soevereine genade. Als mijn ziel gered wordt, en het is mijn eigen schuld als ik verloren had. Ja, ja. Zo is het. De mens heeft geen enkele vinger in de pap ten aanzien van zalig worden. Ook niet ten aanzien van het geloof. Ook niet ten aanzien van het leven der heiligmaking. Nergens in. U zegt, maar dat is toch een hopeloze zaak. Ja, ja, als je nog iets van het vlees verwacht, is dat een hopeloze zaak. Want dat komt niet goed, hoor. Dat komt niet goed. Want vlees, het woord zegt het vlees is niet nut. En het deugt ook nergens toe. Maar wist je dat dat een ademtocht was voor een verloren zondaar? Dat je er nou geen vinger, geen nagelschrap aan toe hoeft te voegen, want dan worden verloren zaken. Dan worden verloren zaken. En als je daar nou nog een zucht aan toe moest voegen, dan is genade geen genade meer. Maar God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Het is toch zo'n heerlijk evangelie, geliefde. Het is toch zo'n heerlijk evangelie als er nou niks van de mens in aanmerking komt. He? Geen enkele beweging, geen enkele poging. Dat is juist een bevrijding voor een verloren ziel. He? Die aan het einde gekomen is van al zijn bewegingen, van al zijn pogingen om zalig te worden. Want in al die bewegingen heeft de ziel de dood gevonden en niet het leven. Daar heb je het einde van de wet. He? Daar moeten we komen. Daar wordt een ziel toe gedreven. Waar het gebod gekomen is, daar zijn de zonden weder levend geworden. En onder die last der zonden, zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Dan moet de ziel bezwijken als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenk gij mij het leven. Dat is de weg waarin de Heer het werkt. U zegt, dan moet ik dat maar afwachten. Nou, doe je toch niet. Doe je toch niet. De mens doet er alles aan om verloren te gaan. Daar is een mens actief in, 124 uur per dag. Dus dat aanvachten, dat doe je toch niet. De Heere wacht om genadig te zijn. God die wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als je geen enkele beweging meer voort kunt brengen. Als alles zonde wordt. Als ik bezwijken moet onder die last der zonde, ja, dan komt Christus in beweging. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Verloren, verloren. Dan roept die ziel het uit. Verloren, verloren. En in die uren, geliefde, komt de Heer Jezus zich te openbaren van achter dat recht des Vaders. En dan roept de ziel het uit. Eeuwig leven, eeuwig leven. Ja, dat leven, geliefde, ja, hoe kom je nou aan het einde van de wet? Nou, van nature leven we onder de wet en zijn we levende dood. En dat leven wat we hebben in de dood, dat moet nou juist de dood in. En dat geschiet door de wet, die de oude mens doodt, want de wet is de bediening des doods. Dat is geen dogma hoor. Dat is een levende werkelijkheid. Dat is geen dode dogma. En de mensen zeggen, ja, maar je moet het niet zo moeilijk maken. Ik zeg, nou, Gods woord maakt het niet moeilijk, de mens is het moeilijk. God is niet, ik heb het al meer gezegd, God is geen moeilijk wezen. Absoluut niet. God is een eenvoudig wezen. En zijn woord is ook eenvoudig. Maar de mens van nature verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Omdat ze geestelijk verstaan moeten worden. Nou, daar is een natuurlijk mens niet toe in staat. U zegt, wat moet ik dan doen? Niks doen en je vonnis aanvaarden. En worden die je bent. Daar hoef je niks voor te doen, want daar ben je al. Maar je gelooft het niet. Kijk, toen die moordenaar werd die was, een verdoemde zondaar, toen werd Christus zijn leven. Ja, dat is nou altijd de weg, geliefd. En daar, ik kan begrijpen hoor, want daar druist nou alle vlees tegenin. Vlees wil het niet opgeven, vlees wil vroom zijn. Vlees wil zijn beste beentje voortzetten. Maar de Heere hak hem eraf. Ik kan er niks van gebruiken. Nee. De oude mens onder de wet wil altijd werken om zalig te worden. Maar de wet neemt geen genoegen met halve werken. De wet wil volkomen gehoorzaamheid. En dan wordt die grote zielenvraag geboren, geliefde. Die zielen die in die engte gedreven zijn. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? Als de ziel zich daarin is doodgelopen en slechts de eeuwige rampzaligheid heeft overgehouden, omdat al zijn werken verdoemelijk zijn in de spiegel van Gods heilige wet, al die vrome bewegingen, die rijke jongelingsbewegingen, de Heer neemt er niks van aan. Gelukkig, hè? Gelukkig. Ja. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouw in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Ja, het is vrije genade, of het is je eigen werk. Ja. En dan zinkt de ziel neer, geliefde, om nooit meer op te staan. Hè, als die verdoemende wet, die spiegel der heilige wet, want daar schrikt de ziel zich dood in. Hij was in de spiegel van de wet gekeken. Schrikken je dood. En dat is juist noodzakelijk, geliefde. Dan zinkt de ziel neer om nooit meer op te staan, maar eeuwig in de hel te verzinken. Als Christus zich niet aan die ziel op dat moment zou openbaren, de woord en geest, want dat is een punt des tijds, geliefde. Dat is een punt des tijds, dat is een punt om verloren te gaan. En om in Christus behouden te worden. Ja. Dat is niet allengskens hoor. Er zijn er velen die werken allengskens en zeggen, ja, ik ben weer een stapje gevorderd. Oh ja. Stap naar de verkeerde kant. Want in het stuk der ellende, geliefde, komt de Heer een ziel af te breken. Dat kan lang duren, hè, want de mens geeft het zomaar niet op. De Heer kan het ook met één slag doen, hè? Net zoals bij die stokbewaarder. Die zetten het zwaard op zijn keel, het zwaard der gerechtigheid. Want er kwam de wet openbaren, want hij zegt, ja, ik heb die gevangenen. Er is wel een aardbeving geschied, maar ik word verantwoordelijk gehouden voor de ontsnapping van die gevangenen. Dus mijn leven is ten einde. Want als die een gevangene zou ontsnappen, dan zou hij daarvoor met zijn leven moeten boeten. Dat wist hij. Dan zet hij het zwaard op zijn keel en denkt, nou is er geen hoop meer. En dan klinkt dat goddelijke woord, doe u zelf geen kwaad. Want wij zijn alle hier. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En geliefde, als dat geestelijk mag worden verstaan. En daar ligt de vrijspraak in begrepen. In wat? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. gij in uw huis. In dat uren des gerichts geliefde komt. Dus die man die moest op eigen beweging geloven. Nee, met die woorden plantte de Heer het geloof in zijn hart. Kijk, van nature verstaan we daar niks van. Hè? En dan nemen we alles op. Hè, wat Christus aan belofte openbaart. Dat neemt een natuurlijke ziel als een bevel op. En dan gaat hij ermee aan de slag. Om de belofte in eigen kracht te vervullen. Hopeloos, hopeloos. Toen de Heer Jezus zei tot die 38-jarige kranke, neem je beddenkop en wandel, deed hij toen een beroep op zijn vrije wil? Nou, die had hij niet, want die was verkankerd, om het zomaar eens te zeggen. 38 jaar op je bedje leven. Christus spreekt als machthebbende. Hij voegt de daad bij het woord, want zijn woorden zijn daden. Dus als de Heer een belofte in je hart spreekt en eeuwige leven, dan ben je zalig. En u zegt, is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig. Zo eenvoudig. Dan doet het woord kracht in je verloren ziel. En dan gaat alles bruisen van binnen. Van leven, van Christus, van eeuwig leven. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dan heeft God zich en je ziel geopenbaard in Christus. U te kennen is het leven. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ja, geliefde, we zullen er eerst eens van zingen. Psalm 66. Dan is dat vers opzoeken. Psalm 66 en daarvan het 8e vers komt. Luister toe, gij Godgezinden, gij die den Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest en wat er verder volgt. In dat 8e vers van Psalm 66. Van, dat gaat door de onmogelijkheid heen. Dat is niet moeilijk, want moeilijke dingen kunnen nog worden opgelost. Maar als het onmogelijk wordt, als het onmogelijk is, dan is er voor de mens geen doen meer aan. He, dan moet het heen. Want anders blijft de mens maar proberen. En dat moet dan een einde komen. Al dat geprobeer. Want de wet neemt geen genoegen met probeersels. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schieten. Nou, verloren zielen in ons midden, ik hoop dat ze er nog zitten. Gij die niets dan uw doem heeft overgehouden, niets dan de hel van uw bestaan heeft overgehouden, Christus is ter helle nedergedaald. In de hel van u en mijn bestaan afgedaald, opdat gij, verloren ziel, uit uw hel zou worden opgevoerd door hem die de hel tot een hel geworden is. Opdat gij in hem bevonden zou worden hersteld in het beeld Gods. Om wat? Om de grote werken Gods te verkondigen. Ik heb vorige keer al gezegd, een mens wordt niet bekeerd om bekeerd te zijn. Dat heb je gedacht. Een mens wordt bekeerd om de grote werken Gods te verkondigen. De Heer zegt, ik heb me een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. En dat kon in de stade rechtheid geschieden, dat 24 uur per dag. Ja. En als dat gebeurt, geliefde, die herstelling in het beeld Gods in Christus, dan kunt u het de psalmist nastamelen. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Vers 7. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Omdat u dat ondervonden heeft toen de eeuwigheid in de tijd kwam, toen Christus u zier redde van het eeuwige verderf. He, hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Dat is een eeuwige macht. En een eeuwige macht is almacht. Nou, er is geen mens almachtig. Er heersen vele machten op deze wereld. Maar geen almacht. Want dat is alleen de heersende kracht en macht van God. En zo regeert hij. Hebt hij de wereld is een macht. God hebt de wereld is niet de duivel. God hebt de wereld is een macht. Omdat hij almachtig is. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Dan zult u het verstaan dat de almacht van Christus onbegrensd is. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Omdat hij alleen zielen redt van het verderf. En daartoe is niemand in staat, geliefde, dan Jezus alleen. Maar geliefde, hebt u Jezus alleen nodig gekregen? Er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb Jezus nodig. Maar hebt u Jezus alleen nodig gekregen? Niet Jezus en u, ook niet u en Jezus, maar Jezus alleen. Hè? Want hij doet het ganse werk der zaligheid alleen. En de discipelen die zagen op de berg Tabor, de berg der verheerlijking, en zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Er staat niet alleen Jezus. Maar Jezus alleen, dat betekent hij heeft de pers alleen getreden. Toen moesten Mozes en Elia verdwijnen. Want toen begon Christus te schijnen, blinken. Jezus alleen. Maar de Heere Jezus doet nog meer, want hij redt niet alleen zielen voor de eeuwigheid. Hij houdt ook de heidenen in bedwang. Zijn ogen houden wacht over de heidenen. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Zijn ogen houden wacht over de heidenen. Ja. U zegt, wat is dat dan? Nou, de Heere houdt de hele wereld in bedwang. Koningen, presidenten, kamerleden. Ook de SGP houdt God in bedwang. Omdat zij de heidenen gelijk zijn geworden. Houdt God in bedwang. De natieën worden dus door Christus in bedwang gehouden. Alle machthebbenden in hemel en op aarde. Want als de heidenen de vrije teugel gelaten zou worden, dan zouden de ware christenen worden uitgeroeid. Alle oorlogen zijn begonnen. Dat is een strijd tegen het levende kind. De duivel die heeft er geen belang bij om zijn eigen trawanten uit te roeien. Dat doet God als dat gebeurt. Hè? Want een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Dan gooit God het oordeel erin. Dan gaan ze elkaar vermoorden. De natieën worden door Christus in bedwang gehouden. Hè? En dat geldt dus ook ten volle voor de westerse wereld. Want De overheden zijn een gevaar geworden voor de samenleving. Omdat de duivel een raadgever is. Daar heb je de vrijmetselarij. Daar zijn de meeste regeringen in betrokken. De westerse beschaving bestaat allang niet meer. Omdat de overheden van het westen beheerst worden door de vrijmetselarij. Ook in Nederland. De revolutie in Engeland, met name in Londen, is begonnen door de overheid en niet door de bevolking. En waar die oude Margaret Thatcher voor gewaarschuwd heeft, wordt bewaarheid. Zij is door de Bilderberger elite buitenspel gezet. En de media liegt over dit soort feiten dat het gedrukt staat, ook het AD. Want het AD, dat is maar een door de Bilderberger elite gecontroleerde krant. En ik waarschuw hier tegen bij regelmaat, maar het reveldom is ten dode opgeschreven, omdat zij zich niet laat waarschuwen, maar volhard in eigen waan en droom bestaan. De nieuwsverslaggeving in het AD is volstrekt onbetrouwbaar. Ja, niet als er een bromfiets tegen een auto rijdt, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Dat is een krant die op de hand is van de vrijmetselarij, dat heb ik met duizenden wijzen bewezen. Het Reveldom is een gedemoniseerde beweging waar geen wachters op Sion's muren meer te vinden zijn. Maar God zal de afvalligen niet toestaan, zegt hier de psalmist, dat zij zich verhogen en verheffen. Integendeel, hij zal de afvallige koningen, presidenten en kerken, herders, afsnijden in één dag. En hun koninkrijken verwoesten, inclusief het RD en de SGP. Er zijn geen bewegingen. Ik vind, kijk, zoals het Algemeen Dagblad is niet zo gevaarlijk als het RD. Want de duivel die onder een reformatorische vlag opereert, dan moet je dubbel vooruit kijken. Ja. De psalmist roept het uit dat de ganse aarde Gods lof moet vertellen en de stem zijns roems. En niet sjoemelen in de marge. Dat heeft God nergens bevolen. Wie dat kan, die staat ten dode opgeschreven. Letterlijk. God laat niet met zich spotten. Hij laat de waarheid niet verdraaien. Door een stel van die halfbakken refo-christenen. Echt niet. En de God zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn reformatorische haters wijd en zijd verjaagd. Verstrooid doen zuchten. En daar roept de psalmist het uit, dat de ganse aarde Gods lof moet vertellen en de stem zijns roems. U ziet, Gods kinderen eisen de ganse wereld op voor God. Ja. Zij claimen geen refo-koninkrijkje, geen afgescheiden kerkjes, geen hersteld misvormde brokstukken, nee. Zij eisen de hele wereld op om God te dienen, hem te loven en de eer zijns naams te verhogen. Looft gij volken onze God en laat horen de stem zijns roems. Niet je eigen stem. Laat horen de stem zijns roems. Ja. Ja. Ze eisen de hele weer alle volken op om God te loven. En de eer zijns roems te verhogen. En niemand heeft recht om dat niet te doen. Hoor je het? Want de psalmdichter hier eist door de inspiratie des Heilige Geestes. Dat is een recht Gods. De psalmist beperkt zijn oproep niet. Zijn oproep tot reformatie is het eigenlijk. Niet tot een clubje geselecteerde christenen. Nee, in zijn oproep betrekt hij de ganse aarde en hun inwoners. Ja. De ganse aarde aanbidden u en psalm zingen u. Zij psalm zingen uw naam. Sela. Hij zegt, ik ben nog lang niet klaar. Sela. Hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Hoort het volken al te gaar om de grootheid uw sterkte. Zullen zich uw vijanden geveinzelijk aan u onderwerpen. Ja, hier wordt de almacht Gods tentoon gespreid. En dat is de ware geest der reformatie. Calvin heeft Gods koninkrijk op aarde letterlijk gestalte willen geven in Genève. Ja. Hij heeft aan de. Waarom? Omdat die man in de theocratie geloofde en niet in democratie. K. Calvijn geloofde niet in democratie. De reformatoren geloofden in de theocratie. God regeert. En dat beleiden ze nou nog wel met een papieren mond en papieren lippen. Maar ze hebben de theocratie overboord gegooid, want ze zijn bang dat ze fundamentalisten worden genoemd. Schijnheiligen. Daar mag niks van hebben. Hoewel het koninkrijk van Christus in deze wereld niet is, legde er wel een wereldwijde claim op alle inwoners der aarde om de enige ware God te dienen. Gods woord laat geen ruimte over, open voor valse godsdiensten. En dat beweert de SGP wel. De godsdienstvrijheid van de SGP, dus een godsdienstvrijheid van de duivel. De islam, de moslims mogen dat en dan mogen wij dat. Dat is een religie uit de hel. Juicht gij volken, gij ganse aarde, aanbidden u. Geen ruimte voor valse godsdiensten. Er moet uitgeroeid worden, zegt artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Weet je waarom? Omdat Guido de Breg God geloofde. Zijn woord geloofde. Hebben ze mij afgerekend in onze dagen. Door die verdoemde, verdoemelijke, politieke, christelijke pionnen. Ik ken er niet genoeg tegen te keer gaan, geliefde. Want zit er ingebrand. Heel het referendum is een betoverde beweging geworden. Dus niemand is daarvan gevrijwaard wat de psalmist hier beveelt. Geen sterveling heeft het recht om andere goden te dienen boven de enige ware God. God duldt geen goden nevens hem. En de oproep van de psalmist in de 66e psalm, die is goed verstaan door Guido de Bret, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want artikel 36, dat is volledig in overeenstemming met wat hier de psalmist getuigt. Wat hier de Heilige Geest getuigt. Maar in onze dagen heeft men met psalm 66 en artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis volledig afgerekend. Men wil er niet van weten, want men is doodsbang om als fundamentalistisch te worden aangemerkt. Dan ben je geen christen. Dat kan ik je bij God vandaan zeggen. Dan ben je geen ware gelovige. En als je jezelf dan een christen noemt, dan sta je te vloeken. Zo dood zijn de kerken. Zo afvallig dood is ook de SGP. Met haar zedelijke gedragsregels. Die alleen maar de duivel en de hel in de kaak spelen. En ze willen dialoog in onze dagen. Maar God wil geen dialoog. Hij wil bekering. Mijn geliefde, het afvallige christendom in onze dagen wordt hier in deze psalm keihard de wacht aangezegd. God zal waken over het afvallige en in bedwang houden over het afvallige christendom. En in bedwang houden hun koninkrijken vernietigen. Dus dat betekent ook al die reformkerken die een valse leer leren, die zal God vernietigen. Want hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Er bestaat geen grotere vijand van Christus en zijn kerk dan het afvallige christendom. Het naamchristendom, het refeldom. Omdat zij het onfeilbare woord van God en het ware geloof verbasterden tot duivelse poken. Maar de psalmist getuigt hier van het ware geloof, het ware christendom. Want hij getuigt dat God de zielen van zijn kinderen in het eeuwige leven stelt. Hun zielen redt van het eeuwige verderf. Zich aan zijn zijde plaatst. Gods volk wordt aan de zijde Gods geplaatst. En daarom komt Petrus op de Pinksterdag van zich afwijzen. Die gij gekruisigd hebt, zegt hij. Hij zegt niet die wij. Hij was een knecht van God. Hij leefde niet meer. Christus had het voor het zeggen in zijn leven. En geliefde Gods kinderen zijn het eeuwige leven deelachtig. Hè? Ze zijn erin gesteld door wederbarende genade, ja door Christus zelf. Hè. Ze zijn gesteld in het koninkrijk van eeuwig licht. En dat koninkrijk zal van hen niet worden weggenomen. En hoe menigmaal ze vrezen. Ze hebben een goede herder. Dat kleine kuddeke van Christus. Vrees niet gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. En voor dat kleine kuddeke van Christus bestaat deze aarde nog. En voor dat kleine kudde moet alles medewerken ten goede. Heel de wereld drijft op de kurken van Gods kleine kudde. Ja. Daarom bestaat de wereld nog. Omdat God er nog wil toebrengen. Omdat God er nog zalig wil maken. Omdat God zijn koninkrijk nog wil uitbreiden, want zijn huis moet vol worden. God stopt niet eerder totdat zijn huis vol is. Hij zegt, in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Er zal geen woning onbezet blijven. Nee. Ze zullen allemaal bewoond worden, dorpsgewijs bewoond worden. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Niet uw plaats, maar u. Om u plaats te bereiden. Mooi de Bijbel leren lezen. Het koninkrijk van Christus, geliefde, zal zegen vieren. Want het is een koninkrijk waarvan Christus koning is. En hij is de overwinnaar van deze wereld. Voor dat kleine kuddeke van Christus, geliefde, bestaat deze aarde nog. En voor dat kleine kuddeke, dan moet alles medewerken ten goede. Ook het afvallige christendom. Hè, dat moet ook medewerken aan de geestelijke welvaart van Sion. Want alle die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat is tot hun nut. Dat is tot hun nut. Als die niet vervolgd worden, ben je geen waakkind van God. Inwendig of uitwendig. Dus Gods volk krijgt een hele horde aan zich, achter zich aan. Ja. Die vrouw die moest de woestijn in vluchten, omdat de duivel dat kinderke wilde vermoorden. Maar weet je, nou komt de aarde die vrouw te hulp. Want de Heere die heeft wel 1000 meres. Ja, hij is zelf een schuilplaats. God is een schuilplaats voor de zijnen. En dan opent de aarde zich en dan kan die vrouw zich verbergen. Ja. Heb je het wel eens gezien? Ik heb wel eens een waterval gezien. En tussen die waterval stak zo'n rots uit. En op die rots had een vogel zijn nest gebouwd. Dan zeg je, ja, wat een plek. En zo weet God zijn volk te verbergen. Zo weet God zijn volk te bewaren. In dure tijd en hongersnood. Dus Gods genade kan in de eeuwigheid van Gods kinderen niet worden weggenomen. God bewaarde zijnen voor afval. Op grond van de voorbeden van Christus. Hè, dat hun geloof niet zal ophouden. Ja. Die onze zielen in het leven stelt. En die niet toelaat dat onze voet wankelen. Maar Gods volk is wel een wankelend volk. Maar ze zullen niet zodanig wankelen dat ze afvallen. Er bestaat geen afval der heiligen. Hij zegt tegen Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Maar Peter zegt, nou, dat kan ik zelf wel vasthouden. Dat kan ik zelf wel. Maar toen hij daar stond in die raadzaal van Caiaphas, toen wist hij, zegt, ik ken die mensen helemaal niet. Ja. Toen leerde Petrus zichzelf kennen, wie die nou zonder Christus was. En zo beleefde hij dat ook, want hij vloekte met eedzweer, hij zegt, en toen kwam de Heer zijn belofte te bevestigen. Hij zei, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophield, op zal houden. Toen hoefde hij me alleen maar aan te kijken. De Heer hoefde hem alleen maar aan te kijken. Hij zweeg in zijn liefde. En toen zakte Petrus in de hel. Hij kon niet meer verloren gaan, want hij ging naar buiten om bitterlijk te wenen. Omdat hij zoveel kwaad tegen zoveel goed had bedreven. Dat is nou zalig worden, geliefde. Dat is nou daarin bevestigd worden. Je kan het alleen maar verprutsen voor God. Maar Gods volk kan zeggen, hij heeft alles goed gemaakt. Ja. Met zichzelf. God maakt het met zichzelf goed. Mijn geliefde, Gods volk is het meest veilig en beveiligde volk ter wereld. God is hun behoeder en behouder. Hij is de behouder der ziel, hij is de behouder van het lichaam. Hij zal niet toelaten dat hun voet zal wankelen, want hij heeft de voeten van zijn kinderen geschoeid met het evangelie des vredes. Het zijn boodschappers geworden, het zijn herauten. En door hun bediening loopt zijn woord zeer snel, ja, tot aan de verste grenzen. Tot aan de verste grenzen. Hm? Ja. We zullen, als de Heer het geeft, nog verder gaan met deze stof, deze avond belevende welzijn. Hm? Dan zijn we zo'n beetje tot en met vers 9 gekomen, die onze zielen in het leven stelt en die toelaten dat onze voet wankelen. En daarin vertelt de psalmist hoe de Heere, en welke wegen de Heere met zijn volk houdt. En hoe die een vurige muur rondom die kleine kuddeke, om dat kleine kuddeke van Christus is. Hij heeft de wacht over de heidenen, laat de afvalligen niet verhoogd worden. Nou geliefde, nou komt het er maar op aan of dat wij daarin delen. Hè? Of dat we de psalmist dat kunnen nastamelen. Hè? Of dat we voor die rode zee van onmogelijkheden hebben gestaan. En of we daar doorheen geleid zijn, ondanks ons. Want genade geschiedt ondanks de mens. Daarom heet het ook vrije genade, soevereine genade. En daar is, daar is de mens het voorwerp van. Hè? Verloren zondaren zijn het voorwerp van de opzoekende zondagsliefde van Christus. En ben je nou het voorwerp geworden, ben je nou al geworden voor God die je bent. En dan kom je in een... En na die onmogelijkheid kwamen ze in een oceaan van eeuwig licht. Hè? Van... Ze kwamen in de ruimte, ze werden in de ruimte gesteld toen ze daar aan die overkant gekomen waren, met Christus gestorven waren geestelijk en met hem opgestaan, hè, als uit de dood herrezen. En dan staan ze daar te zingen aan de overkant in God verblijf. Hè. En we zullen er nog, ja, dat is pas in vers 16, komt het aan de orde wat we ook zojuist hebben opgezongen, komt: luister toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Hè. Dat tracht de psalmist hier enigszins van te stamelen, hoewel dat stamelen, geliefde, daar kan je eigenlijk niet van spreken, want het is, zijn geen woorden des bezetenen, hè, want het is geïnspireerd door de Heilige Geest, wat hier staat opgetekend, het ganse woord van God, dat we daarop acht slaan, dat we daar ons leven in vinden, hè, dat we daarin gevonden voorwerpen zouden mogen worden door hem die verloren zondaren zoekt. Doet hij echt, hoor. Doet hij echt. Ik heb er nooit gehoord dat God een verloren zondaar liet staan, dat hij die verbuiging heeft nog gehoord. Ik heb er nergens gelezen in de Bijbel. Ja. Als alle hoop mijn gans ontviel, daar ligt de bevrijding. Daar ligt de bevrijding. Ja. Mogen de Heere zijn eigen getuigenis zegenen, tot roem zijns naams die heerlijk is. Laten we eindigen met dankzegging. Amen. Heere, gij zijt een God van onmogelijkheden. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Want gij baande door de woeste baren een brede stroom om zijn pad. Heere, het is echt waar, het is echt waar. U doet het, u doet het. U bevestigt het in het leven des geloofs. Als alle hoop weer is afgesneden, als we geen leven meer hebben aan onze ziel, dan zijt gij het leven van ons leven. Dan laat gij u weer horen door woord en geest. O lieve Heere, gij zijt een God waarop we al onze hoop kunnen stellen. Omdat gij betrouwbaar zijt, niet zoals wij dat verstaan, maar omdat gij God zijt. Onbegrijpelijk in uw trouw. Bewonderenswaardig in uw almacht. Onbevattelijk in uw vermogen. Gij zijt een man van vermogen. Er zijn geen grenzen aan uw macht. Gij zijt sterker dan de duivel. Gij zijt, uw genade overstijgt de kracht der zonde. Gij zijt die grote zonde vernieler, o Heer Jezus Christus. Gij zijt onze God. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heere, verleen ons te mogen wandelen in uw gunst. want uw gunst strekt meer dan de uitgezochtste spijzen. Zegen uw heilige getuigenis aan onze harten, tot roem uw naams die heerlijk is, in de vergeving van al het onze en in de verheerlijking van al het uwe, om Jezus wil. Amen. Mijn geliefde, dat we nog een keer zingen van die psalm, van die 66ste psalm en daarvan het derde vers. God baande door de woeste bare en brede stroom ons een pad. Daar rees zijn lof op stemmen snaren nadat hij ons beveiligd had en wat er verder volgt. Het derde vers van psalm 66. Zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.